Het was in maart spraken de regeringsleiders van Europa af om op een aantal tijdstippen een aantal toppen te houden over een aantal thema's. En de 22e, dat was dus afgelopen woensdag, was het energiebeleid op de agenda. En de aanleiding is ja, dus de schaliegasproblematiek. Hè, het feit dat dus de gasprijs in Europa, ik geloof dat het nu dubbel zo hoog is als in de Verenigde Staten. En op de vooravond van die bijeenkomst zag het er heel slecht uit. Want er lag een kladversie op tafel waarbij gezegd werd dat het kritisch was dat de energieprijzen competitief gehouden werden. En dat er moest geïnvesteerd worden in inheemse energiebronnen. En met inheemse energiebronnen, wat bedoelt men daar dan mee? Dat was dan kolen, schaliegas en kernenergie.
Ja, want we hebben gezien in hoe het effect was van het ontginnen van schaliegas in Amerika, waar dat geleid heeft tot een bijna economisch herstel en waar veel industrie, dus die zich in lage loonlanden en dergelijke heeft gevestigd, nu terugkeert naar de bron.
Nou, ik heb nog geen concrete cijfers gezien, dat wordt alleszins gezegd, maar bon, er zijn alleszins bepaalde sectoren die nu goed draaien, maar...
Maar dat zet de Europese markt natuurlijk onder druk.
Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om te zeggen dat dat echt... Maar dat heeft natuurlijk een competitief nadeel. Hè. Bepaalde bedrijven is de helft van hun kost, operationele kost, energie.
Ja, dat is ook wat petrochemische bedrijven in Antwerpen zeggen.
Ja. Nu, wat is er dan uitgekomen uiteindelijk woensdag? Is het een beetje op typisch Europees, eigenlijk niks beslist... Het goede nieuws, zal ik maar zeggen, voor het klimaat is dat er toch niet echt beslist is om meer kolen en expliciet meer geld te gaan steken in kolen en schaliegas. Maar ja, er zijn wat holle statements opgeleverd. Maar wat er ook wel belangrijk is dat er vooral weinig steun was voor, om te investeren in hernieuwbare en energiebesparing. Want dan was er dan gisteren een boze reactie van... Hans Nielsen, dat is iemand die aan het hoofd staat van de European Council for an Energy Efficient Economy, ECEEE. Ja, die zegt dat eigenlijk het schaliegas van Europa, dat is de energiebesparing. En aangezien dat nu van de agenda is en het geld elders zou geïnvesteerd worden, is dat dus een heel slechte zaak. Nu, over dat schaliegas verder, hè, want globaal... er is hier iemand, David Hughes, een geoloog, die zegt van ja, dat schaliegas dat is eigenlijk toch ook maar een beetje een zeebel en die zal barsten binnen de 2 tot 4 jaar. Daarna zal het gas duurder worden, zal blijven geïnvesteerd worden in schaliegas. En dan binnen 10, 15 jaar is ook dat ermee gedaan. Nu, maar momenteel profiteren ze inderdaad dus wel van de goedkope gasprijzen. Dus tussen 2005 en 2012 35% gestegen de gasprijs in Europa. En terwijl de gasprijs in de VS met 66% gezakt is. En dus dat uit zich ook in de elektriciteitsprijzen, die grotendeels door de gasprijs bepaald zijn. Dus terwijl die elektriciteitsprijs met 38% steeg in de VS, in Europa daalde ze met 4%. Nu, het probleem met het schaliegas is dat als je zo'n veldje boort, dat levert meestal niet lang een grote stroom aan gas op. Dus je moet eigenlijk heel veel boren en blijkbaar is het rendement en de kost om schaliegas boven te halen, varieert dat heel sterk. En dus de hotspots, zoals ze noemen, dus het goedkoop schaliegas, is zijn stelling, zou wel een keer snel kunnen uitgeput zijn.
Ja, want dan denk ik zo, hebben wij daar in Europa plaats voor?
Dat is één punt. Dus het milieuaspect en het ruimteaspect. Het andere aspect is dat het gewoon ook dat de geologie van de schaliegas niet zo goed zit. Ik zal er direct meer over vertellen, om te kijken of ik hier nog iets in dit artikel nog iets interessants gevonden had. Maar ja, dus die stelling van die David Hughes, die geoloog, ja, dat is niet de algemene consensus. Over het algemeen wordt er toch wel verwacht inderdaad dat de prijzen toch weer gaan stijgen, ook in de VS. Maar van een echte bubbel enzovoort is misschien toch een beetje voorbarig. Ondertussen, er zijn een aantal landen die wel heel optimistisch zijn. De Verenigd Koninkrijk had dus en dan komen we dan terug op uw punt, had enerzijds een tijdje geleden een rapport de Institute of Directors, wat dat ook mogen zijn, had een rapport geschreven waarin stond dat dus de schaliegas drilling 70.000 jobs zou kunnen creëren en een 4 miljard pond per jaar industrie. Maar Bloomberg New Energy Finance recentelijk zegt dat dus de kosten van schaliegasextractie in het Verenigd Koninkrijk substantieel hoger zouden zijn dan die in de Verenigde Staten. En het zou wel eens rond de $10 per miljoen BTU, dat is een Amerikaanse energieeenheid, hè. En dat zou de extractiekost zijn van Brits schaliegas, en is dat nu niet toevallig ook de ongeveerde kost van de gasprijs in Europa momenteel. Dus als je natuurlijk voor niks kunt bovenhalen, dan gaat dat gebeuren, maar als het evenveel kost als de prijs nu, dan gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik heb hier nog helemaal ander nieuws, maar wel uit dezelfde branche. Momenteel is dat nog niet in de media, maar het zou misschien wel een keer kunnen. We hebben daar de LIBOR, wat is daar, schandaal gekregen, waar de banken dus interestvoeten onder elkaar afspraken. Wel, er zou nu iets zelf aan de hand zijn in verband met petroleumprijzen. De Europese Commissie heeft bezocht de hoofdkwartieren van Statoil, BP, Shell.
Dus dat is Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland.
Ja, ik weet niet of Exxon er ook bij zit. Argos Energy, BP, Royal Dutch Shell, Statoil. En het zou hem gaan over het feit, die publiceren prijzen van afgewerkte olieproducten en ook biobrandstoffen. Ik dacht eigenlijk dat die markten, dat wel redelijk open was en zo, maar blijkbaar is dat niet zo. Ik dacht, je hebt zo'n Rotterdamse markt en een Singaporese markt. Maar blijkbaar is er toch ruimte voor, is die markt niet echt gereguleerd en gebeuren er heel veel deals onder de tafel en zo. En daarom heb je dus die bedrijven die zelf prijsschattingen maken van producten, die publiceren ze dan. En er zou nu sprake van zijn, via een klokkenluider, dat ze dus die prijzen onder elkaar afgesproken hebben.
Dat is natuurlijk in strijd met de antitrustwetten.
Zeer zeker, ja. En wat het er ook is, ja, ze kunnen daarmee, als ze zeggen dat de prijs hoger is dan ze werkelijk is, kunnen ze daar dan waarschijnlijk dan zelfs voor hun eigen producten hogere prijzen voor krijgen. Dus dat wordt vervolgd. Dan terug naar het schaliegas. Nu, ik merkte het al op voor Engeland, hè. Dat zou wel een keer toch niet zo de kip met de gouden eieren kunnen zijn, maar ook in Polen. Marathon Oil, Talisman Energy en ExxonMobil, die hebben zich alle drie teruggetrokken uit Polen in het boren naar schaliegas. Waarom? Omdat het te duur is. Dus omdat ze te duur is en ze te weinig gevonden hadden. Dus die investeringen, dat moet je toch een beetje mee opletten ook. Anderzijds las ik dat erna ondertussen de Polen maatregelen genomen hadden om de exploratie naar schaliegas te bespoedigen. Dus ze gaan er nog wat subsidies, wat belastingsgeld tegen smijten om schaliegas te kunnen bovenhalen. Nog iets, ja, milieu dan. Schaliegas. Universiteit van Pittsburgh heeft een studie gedaan naar drinkwaterbronnen rond de schaliegasbronnen. En die vond daar toch wel dat er toch wel sprake was van vervuiling, met benzeen, bromide, barium, strontium. Dus a lot of shit in dat water.
Ja, men spuit dus eigenlijk onder heel hoge druk een aantal bijzonder toxische stoffen om dat schaliegas vrij te krijgen.
Wel, het is water, en dat is één probleem, er is veel water nodig. En in dat water voegen ze dus chemische producten toe, of producten toe, om die rotsen te helpen breken. Ik weet niet of hoe dat werkt, of die poriën in die rotsen open te houden, wat dan ook. In eerste instantie deden ze de bedrijven in Amerika heel moeilijk over wat die stoffen nu precies zijn. Dat is dan bedrijfsgeheim. Maar ja, het milieu.
Waarschijnlijk de ene stof splijt die rotsen wat beter dan de andere.
Ja. Dus daarover gaat het. En het is niet helemaal duidelijk van het artikel of de normen echt overschreden zijn. Maar er is duidelijk een impact, want er was dan een waterzuiveringsstation waar ze gemeten hebben, waar de schaliegaswater dat er naartoe ging verminderd werd. En dan bleek dus dat de waterkwaliteit, de schaliegaswater werd gestopt. En dan bleek de kwaliteit van het water toch zeer duidelijk te verbeteren. Voilà. Maar dus, dan heb je dus de schalieolie. Dat is nog iets anders. Dus dat is, je hebt dus, als je die rotsen breekt, krijg je gas. Maar in Amerika heb je dus ook schalieolie. Daar zijn er ook wel enorme vooruitzichten voor. Ik heb hier een voorspelling van BP en iets van PricewaterhouseCoopers. Dat is PricewaterhouseCoopers, dat zijn die gangsters die...
Joris, dat is een zeer betrouwbaar marketing consultancybureau auditors.
Belastingsontduikers ook vooral. Hè. Dus als u veel geld
dat
hebt...
Dat zijn geruchten, Joris.
Nee. Ze geven advies om uw fiscaliteit te optimaliseren. Ja. Maar die spreken over ja, dat er dus de hoeveelheid totaal schalieolie zou 14 miljoen vaten per dag kunnen zijn in 2035. BP is iets minder optimistisch, maar die spreken toch ook 8 à 9 miljoen vaten tegen 2030. Wat is dat nu, 8 à 9 miljoen? Dus momenteel is de productie wereldwijd 90 miljoen vaten. En de productie van Saudi-Arabië is ongeveer iets van 10 miljoen vaten. Dus dat is wel een enorme smak, hè, als je daar opeens 10% bij doet. Nog een artikeltje hier, dat is wel interessant. Alsof de rest het niet zou zijn. Nu, dus dat heeft allemaal interessante neveneffecten, die schaliegas- en schalieolieboom. Dus de Amerikanen verbruiken minder energie, importeren minder olie. En van waar komen de Amerikaanse olieimport, bijvoorbeeld?
Uit Venezuela.
Right, exactly. Dat is het goede antwoord, Bert. Want dus ze importeren minder uit Venezuela, maar Venezuela produceert nog altijd. Waar gaat die olie nu naartoe? Wel, naar China. En die... daardoor moeten de boten meer kilometers doen. En het aantal, dus het is ook, zijn ook goede tijden voor de
reders.
Voor de reders, ja. Want dus, het verbruik in Azië neemt sowieso toe. En dus komt van verder dan de imports van de VS.
Dus binnenkort kunnen we allen op het strand naar zandolie gaan zoeken als er weer een tanker gebarsten is.
De zandolie, ja, als er een tanker gebarsten is, en dat zal dan ergens in Azië zijn, dus wel heel ver. Hè. Maar dus de straat van Malakka en de Rode Zee en daarvoor de Afrikaanse kust, dat zijn allemaal, daar neemt het scheepvaartverkeer toe. Maar dat zijn ook hotspots voor piraterij. Ja. En er is nu al sprake van dus dat het Indisch leger zou wel eens kunnen gaan beginnen patrouilleren voor de Afrikaanse kust. En op de lange termijn, nu zijn de VS de politieman van de wereld en die rol zou wel een keer kunnen overgenomen worden door de Chinezen. Hè. Ze zouden gedwongen worden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Nog iets, dan over China gesproken. China was zeer slecht bezig in de zin dat ze dus heel veel kolencentrales bouwden. 11% steeg het verbruik van kolen per jaar de afgelopen tussen 2000 en de afgelopen 10 jaar, tussen 2002 en 2012. Maar die gouden tijd is toch voorbij. Dus op een bepaald moment, ik herinner me dat er iemand was, dat ze zei dat ze één centrale van 500 megawatt, dat is zo'n doel 1 en 2, per halve week. Dus alle drie dagen werd er één zo'n kolencentrale bijgebouwd in China.
En dat is dan vaak bruinkool, zoals je die ook in de DDR destijds gebruikte?
Ik denk het niet. Ik denk dat het geen bruinkool is. Maar het is zelfs zo dat China toch ook, hoewel ze heel veel kolenreserves hebben, veel moet importeren. Maar het is ook het punt van, nog meer dan de bruinkool zelf is, ja, hoe is uw installatie gebouwd? Is die modern? Zitten er daar filters op? Is er zuivering? Enzovoort. Maar sowieso stoten die centrales veel meer uit. En hoe komt het? Omdat de kolenprijzen zijn blijkbaar enerzijds gedaald, maar China is toch ook wel bezig met investeringen in andere stroom. Ze hebben heel veel waterkracht, als het over hernieuwbare gaat, maar nu zijn ze toch ook wel bezig in wind en zo. Voilà, ik had nog iets over China, dacht ik, maar dat vind ik nu niet direct. Maar terug naar Europa. Griekenland. Synthes boosts its interest in Greek gas firms. Dus er is dus de Distrigas en de Fluxys van Griekenland, DEPA en DESFA. Dat zijn dus de staatsgasbedrijven, het staatsgasdistributiebedrijf. Die, wel, dat moet geprivatiseerd worden. Hè. Dus dat zal geprivatiseerd worden. En wie is er geïnteresseerd? Dat is een Russische firma.
Distrigas dat ook bij ons zit? Waar
ik... Nee, maar het is het equivalent van de Distrigas. Okay. Dus de gas, de gasinvoerder en dan de gas en dan het gastransmissiesysteem operator.
Maar dat is bij ons ook geprivatiseerd, geloof ik, hè?
Wel, het was al privé. Ja. Dat moet u maar in zijn boek van Tom Dingskes lezen. Tom de Meester over de energiemarkt in België. Dat is een heel ander verhaal, hè. Maar dus blijkbaar was dat wel nog... Waar jij zit met die... intercommunales ook, hè? Want in Fluxys daar zitten de gemeentes toch ook in, hè? Want Daniel Termont is daar voorzitter nog altijd van, dacht ik, hè? Burgemeester van Gent. Maar dus die synthese natuurlijk, ja, dat zijn Russische toestanden. Het is een zakenman, Leonid Lebedev, die ook in de Duma zit, dus het Russisch parlement, voor de partij van Putin. Goed, maar nog Griekenland, nooit. Ja, we hebben dus die maatschappijen die gaan geprivatiseerd worden, maar de Israëli's zijn ook geïnteresseerd in het boren naar gas rond Griekenland en de Griekse eilanden. Dus de relaties tussen Tel Aviv en Griekenland zijn redelijk goed en verbeterd de laatste jaren daardoor.
En dan is er nog een klein staatje dat daar onder...
Bedoelt Cyprus.
Ja, nee, onder Israël zitten. Dus, ja, Jood-Cyprus, inderdaad. Ja. Want die hebben daar ook een beetje territoriale water, geloof ik, die ook weer...
Je hebt het over de Gazastrook, de kust voor de...
Ja.
Ja. Wel, hier had het in dit artikel had het alleen over Griekenland, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het ook wel... Israël, ja, met de toestand nu in Egypte, via welk land ze dus gas kregen, dat is minder zeker, energiebevoorrading, dus ze proberen energie elders te krijgen, ook naast in hun eigen territoriale wateren en misschien ook in de Palestijnse te boren, zijn ze dus ook geïnteresseerd in boringen in Griekenland. Maar dat verklaart misschien wel waarom de laatste keer dat dus de actievoerders daar wilden naar Gaza varen, een paar jaar geleden, toen ze gingen vertrekken vanuit Griekenland, hebben de Griekse commando's daar eigenlijk het werk gedaan van het Israëlisch leger en verhinderd dat de bootjes uit de havens van Griekenland vertrokken. Nu, maar er is nog een interessant punt. Er is een firma die heet Third Point. En dat is een, hoe zeggen ze dat? Een hedge fund is dat. En die zijn opgericht in 1995. En die hebben recentelijk $500 miljoen verdiend uit de handel van de Griekse staatsobligaties. Dus als men vraagt van waarom moet er bespaard worden, waar is dat geld naartoe? Bijvoorbeeld daar. Dus die gasten zijn onder andere daarmee rijk geworden, dus met het speculeren tegen de Griekse staat. En wat gaan ze nu doen? Nu zijn ze dus ook, ze hebben dus 60 miljoen geïnvesteerd in de Griekse firma Energien, Oil en Gas. Maar wat er interessant is, is dan ook dat dus, dat hedge fund toebehoort aan Daniel Loop. En die heeft banden met de Verenigde Staten en Israël. Voilà, we zijn er bijna door, maar hier ook nog iets. De Falklandeilanden, dus niet alleen penguins daar, maar ook olie. 350 miljoen vaten olie zouden daar in de grond zitten. Dus maal $100 per vat, dat is $35 miljard aan potentiële inkomsten.
Daarom dat iedereen het wil.
Wel, waarschijnlijk niet. Ik denk dat dat historisch en in de eerste plaats dus gewoon militair strategisch is. Maar het helpt natuurlijk om het interessanter te maken. Nog iets. Ja. Naast de Falklandeilanden hebben we nog Noorwegen. De Barentszee, dat is daar die zee, helemaal boven Noorwegen. Daar gaat Noorwegen nu gaan exploreren naar olie. Ik weet niet of dat het milieu technisch allemaal zeer kosher is, want dat zijn toch woelige en koude en fragile wateren, zoals men zegt. Nu, er is daar ook een beetje een grensdispuut, want die Barentszee is verdeeld tussen Noorwegen en Rusland. Momenteel zijn de schattingen dat er 2 miljard vaten olie in de Noorse kant zitten en bijna 20 miljard vaten aan de Russische kant. En wie gaat daar bijvoorbeeld aan exploratie doen? Wel, Total bijvoorbeeld, die heeft ook aangekondigd dat ze daar in de Barentszee gaan exploreren. Voilà, dat blijft hier maar duren. Hè. Gazprom, waarschuwt Oekraïne. We hebben daar 3 jaar geleden dat gasproblemen gehad in de winter, waar Rusland zijn gasprijzen voor Oekraïne opsloeg. Oekraïne het niet meer kon betalen. En ze deden de leiding niet dicht. Ze tapten gewoon af. Dus ze tapten wat ze nodig hadden af. En dan deed Rusland de leiding dicht. Ja, want al hun gas ging... Ze werden er niet voor betaald. Al hun gas ging naar Oekraïne. En het probleem was, die leiding loopt verder. En de Bulgaren en een groot stuk van Oost-Europa die zat in de kou. Er is blijkbaar weer toch wat spanning daar. Vroeger was dat regime daar in Oekraïne zeer Russisch gezind. En mijn perceptie was altijd van, ja, ze hebben dus toen er een andere leiding kwam, moesten ze opeens de marktprijs betalen, maar blijkbaar moeten ze zelfs meer dan de marktprijs betalen tegenwoordig. $430 per 1000 kubieke meter gas. Dat is 15% hoger dan wat Gazprom gemiddeld aan Europa aanrekent. Maar waarom is dat zo? Dat is contractueel vastgelegd. En wie heeft er dat onder andere contractueel vastgelegd, of wie zat daar mee in? Dat is de heilige Julia Timoshenko, dus de keppe van de westerse media, die nu in de gevangenis zit. En een van de redenen waarom ze in de gevangenis zit, zou het afsluiten zijn van die deal. Voilà. Terug naar kolen. In Duitsland, zelfs in Duitsland is het blijkbaar niet de moeite meer om kolencentrales te bouwen. Dat is een beetje, ja, je krijgt altijd gemixte boodschappen over die kolencentrales. Hè. Enerzijds worden er veel gestookt omdat die kolenprijzen gezakt waren, maar blijkbaar nu, ja, misschien de elektriciteitsprijzen zijn ook gezakt. Ik weet niet hoe het precies ineen zit, maar blijkbaar is het in Duitsland zelfs niet meer interessant om kolencentrales te bouwen, wat op zich een goede zaak is. Dus er is 1100 megawatt, een nieuwe centrale, een firma Dong heet die. Dat klinkt nogal Japans of Chinees, maar ik denk dat ze, dus Deens, die heeft nu beslist om die kolencentrale niet te bouwen. Voilà. En dan helemaal om te eindigen, we hadden het daar over de Barentszee en Griekenland, voor gassen, voor olie en gas respectievelijk. Maar blijkbaar in de Noordzee, we hebben onze Noordzeeolie eind jaren 60 ontdekt. En sedert 2000 ongeveer was de productie van de Noordzeegasvelden sterk gezakt. Het was zo dat de productie van de Britse velden met 50% gedaald was sedert 1999. In Noorwegen werd die piek ook bereikt een paar jaar later en is de productie met 15% gezakt. Maar nu door nieuwe technologieën zijn niet helemaal duidelijk wat dat is, maar onder andere mogelijk wel ook shale oil, dus schalieolie. Ja, denken ze nu dat in de toekomst dat die productie weer naar boven gaat gaan. Dat is natuurlijk wel een probleem voor Europa, hè, omdat die... als die lokale productie naar beneden gaat, ja, het enige wat je kunt doen is ofwel minder gaan verbruiken ofwel meer gaan importeren. En dat vinden ze niet zo goed. Oké. Okay.